Welkom bij Even Bellen Met, de mini-podcast van Diabetes Pro, waarin ik, hoofdredacteur Irene Sanjette, een zorgprofessional een prangende vraag voorleg. Vandaag bel ik met Marina van der Wal, opvoedkundige en puber-expert. Ik leg haar de volgende vraag voor. Hoe kun je als diabetisch verpleegkundige omgaan met ouders van kinderen met diabetes type 1... die geneigd zijn het gesprek over te nemen tijdens het spreekuur?
Met Marina.
Hi Marina, met Irene. Ik heb weer een prangende vraag voor je.
Leuk, kom erop.
Ouders van kinderen met diabetes die komen vaak mee naar het spreekuur. En soms hebben ze nogal de neiging om het gesprek over te nemen. Wat kun je nu doen als zorgprofessional om je kind wat meer bij het gesprek te betrekken?
Het gebeurt in heel veel situaties trouwens dat ouders het gesprek over proberen te nemen. En dat je daar als professional iets mee doet. Dat gebeurt bij ons ook in de praktijk. Met pubers ook nog. Dat je denkt, nou, die kunnen best hun eigen verhaal vertellen. Maar toch ouders die dat ook graag willen. En ik probeer mij altijd als eerste te realiseren wat de drijfveer is van ouders. Waarom willen ze dit? Wat is de behoefte daarachter? En dan zie je voor ouders met kinderen met diabetes dat de behoefte om te praten, de behoefte om een gesprek met een professional te hebben, met een zorgprofessional te hebben, dat dat voor een groot deel voortkomt uit angst. Angst voor de gezondheid van hun kind. Angst voor het verlies van hun kind. Angst voor gezondheidsverlies van hun kind. En dat is natuurlijk een hele sterke drijfveer, angst. En deze is bij de groep ouders van kinderen met diabetes ook niet onlogisch. Die is goed verklaarbaar. Dus op het moment dat je merkt dat een vader, dat een moeder, dat ze proberen om heel veel invloed op het gesprek te hebben, dat ze het gesprek gaan dicteren, dat ze het eigenlijk naar zichzelf toetrekken, dat het gesprek meer om hen gaat dan om hun kind, dat het de moeite waard is, dat het de tijdsinvestering waard is om erachter te komen, wat speelt hier? Welke angst speelt hier? Welke zorg speelt hier? Om te kijken of je ouders dan ook ondersteuning kunt aanbieden. Wellicht via een ander pad. Hè. Op die manier hebben wij natuurlijk een praktijk met veel ouders met deze zorgen. Dat ze daar ook de tijd en de aandacht krijgen. Die ze diep in hun hart eigenlijk nodig hebben. Maar die ze niet bij jou horen te krijgen. Omdat het bij jou gaat het om zorg voor de patiënt. Ja. En dat is het kind.
Ja.
Dus dit gezegd hebbende. Het is heel belangrijk dat kinderen zelfstandig worden, dat kinderen ook zelfstandig worden in de zorg voor hun eigen diabetes. En idealiter begin je daar wat mij betreft mee rond het 10e levensjaar. Dat je kinderen dan gaat meer en meer gaat betrekken, meer en meer verantwoordelijkheid gaat geven. En dat is een opbouw, hè? Dat is een opbouw van stapje naar stapje naar stapje.
Ja.
En dat moet je natuurlijk eerst met je collega's moet je dat afstemmen. Want als de een dit wel doet en de ander doet dit niet, dan krijg je natuurlijk ook dat ouders die veel aandacht willen, dat ze denken, ja, ik wil liever bij die, want dan krijg ik aandacht. Terwijl je met z'n allen zegt, nee, we moeten aandacht hebben voor de patiënt zelf, voor het kind. Maar dat je dat langzaam maar zeker opbouwt en dat je eigenlijk vanaf dat een kind 14 jaar is, dat het eigenlijk zelfstandig met jouw gesprekken voert, zelfstandig met de diabetes bezig is, om dat in de 2 jaar na de 16e verjaardag, om dat te kunnen fine-tunen. Want vanaf 16 zijn ze verantwoordelijk en mogen ze hun eigen besluiten nemen. Dus dan is het belangrijk dat je een kind begeleidt naar het zelf besluiten kunnen nemen en neem daar de tijd voor. Als je die mogelijkheid hebt, neem daar echt de tijd voor.
Ja, maar jij zegt van dat vanaf de 10e begin je daarmee en dat ga je stapje voor stapje doen. Hoe kan een diabetesverpleegkundige ouders en kinderen daarin begeleiden?
Nou, de eerste stap is dat je ouders dus vertelt van je plan. Hè? Dat je zegt van, ik ben niet alleen verantwoordelijk voor de medische zorg, maar ik ben ook verantwoordelijk voor het zelfstandig om kunnen gaan met de diabetes en alles wat daarmee samenhangt. Dus dat gaan we vanaf nu, gaan we daarmee aan de slag. Je kondigt het aan dat het ouders ook niet koud op hun dak valt. En dan kun je het trucje gebruiken door de stoel van ouders net iets naar achteren te zetten. Dus dat het kind dichter bij jou is en dat de ouders net iets naar achteren staan. En dat je dus iedere keer dat een ouder intrumpeert, dat je zegt, dit is een onderdeel van wat we aan het oefenen zijn, waar we steeds meer van oefenen, dat uw kind zelfstandig wordt, zodat het voor zichzelf kan zorgen. Want dat is heel erg belangrijk. En dat vinden ouders uiteindelijk ook, want ouders willen dat hun kind zoveel mogelijk mogelijkheden krijgt. Dat hun kind in deze omstandigheid zo gezond mogelijk met zijn of haar diabetes om kunt gaan. En dat is een gedeeld belang wat je hebt. Ja. Dus je hangt de gesprekken met een kind kunnen voeren, meer ruimte voor het kind ook tijdens de gesprekken, die vlieg je als het ware aan vanuit een gedeelde zorg en vanuit een gedeelde wens.
Ja, en het is dus belangrijk om dit aan te kondigen bij de ouders. Zo van, god, vanaf...
Altijd.
Ja, de volgende keer gaan we kijken of we het gesprek wat meer met het kind kunnen voeren en met jullie wat meer op de achtergrond. En dat kan je dan dus wat regisseren door die stoel van het kind iets naar voren te zetten en die stoel van die ouders wat meer naar de achtergrond.
Ja, wat belangrijk is, is met die aankondiging dat je dat je de ruimte neemt om dat uit te leggen. Hè, wat ik net al zei, vanwege dat gemeenschappelijke belang zorg voor het kind. En dat je dat dus ook heel goed uitlegt van zelfmondig maken, dat is goede zorg. Daarmee zorgen we dat je kind zo goed en verstandig mogelijk en ook zo veerkrachtig en weerbaar mogelijk met zijn of haar diabetes om kan gaan. En dat je het dus echt aankondigt van tevoren. Want als ouders van het ene op het andere moment de stoel naar achteren staat, snoert ze misschien wel heel hard de mond. Hè, omdat je het zelf ook een lastige situatie vindt. Dus daar net iets scherper dan je zou willen. En dan krijg je een hele gespannen situatie in die praktijkruimte. Dus op het moment dat je het aankondigt en je vertelt jouw langere termijn planning en je vertelt je doel van die planning, kun je iemand er ook elke keer aan helpen herinneren dat je zegt van, ik ben blij dat je dat zegt, ik ben blij dat u dit zegt en we gaan nu eventjes kijken naar wat Fleur, Maarten, Meike, noem maar op, maar wat het kind hier op te zeggen heeft. Of die deze mening deelt, of dat hij het anders ervaart. En daarmee geef je een kind ook vanuit de loyaliteit ook naar ouders. Hè. Die worden niet gepasseerd, die worden niet afgebrand, die worden niet op hun nummer gezet. Geef je ze dus vanuit loyaliteit, geef je ze de ruimte ook om hun eigen verhaal te vertellen.
Ja. Ja, en heb jij een bepaalde leeftijd waarvan je zegt van, nu zou het goed zijn dat het kind alleen uit spreekuur komt?
Ik vind dit een lastige vraag. Ja, in principe is het vanaf 16 jaar, dat is de wet bij ons in Nederland. Maar als ik heel eerlijk ben en ik ga naar een specialist toe, dan heb ik altijd graag iemand bij me, minimaal als toehoorder. Omdat twee horen er altijd meer dan één en twee kunnen ook altijd meer dan één vragen. Dus dat is eigenlijk wat je doet als zorgprofessional, dat je een kind leert dat het zelf verantwoordelijk is, dat het zelf in de lead is en dat de ouders steeds meer thuis gaan raken in de persoon van de toehoorder. En dan kan een kind natuurlijk prima zijn of haar ouders meenemen.
Ja.
Klein dingetje, op een gegeven moment zul je het ook met jouw patiënt gaan hebben over alcohol, drugs, over seks, over roken, vapen. En dat zijn natuurlijk gesprekken waarvan de meeste jongeren die liever niet voeren waar hun ouders bij zitten. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van joh, de eerstvolgende afspraak ben je 16. En dat is een mooi moment om in ieder geval die afspraak met z'n tweeën te hebben. En dan hou je het nog even in het midden hoe het daarna gaat. Maar dat je dat ook weer aankondigt. Dat je het hangt aan een leeftijd. Dat is iets heel objectiefs.
Ja.
En dat is, in plaats van dat je zegt van, ik denk dat het verstandig is als wij de volgende keer samen praten. Dat geeft de boel veel, dat maakt het veel meer beladen, zo'n afspraak. Terwijl als je zegt, volgende keer ben je 16, dat is een mooi moment. Dan hebben we in ieder geval 1 keer hebben wij samen een gesprek. En daarmee markeer je echt de 16 jaar, de certi-leeftijd. Nou, vroeger was het natuurlijk ook de drankleeftijd. Maar hiermee, je gebruikt zoiets als een nummer, als een verjaardag, als een leeftijd, om dat makkelijk voor te stellen. Zodat iedereen gerustgesteld is. Er wordt niemand op het matje geroepen. Er wordt geen informatie achtergehouden. Het is geen achterommetjes. Dit is gewoon het 16-jaar gesprek.
Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen dat het bijvoorbeeld nog een optie is om te zeggen van, we beginnen het gesprek met z'n tweeën, later komen eventueel de ouders er nog bij of omgekeerd. Is dat ook iets of is dat te gekunsteld?
Ik vind het een hele slimme oplossing van je. Naast het feit dat je minimaal 1 keer met een kind zelf het gesprek hebt. Mijn collega Gideon die heeft veel gesprekken met pubers. En die worden vaak gebracht door hun ouders. En dan doet hij eerst eventjes het acclimatiseren met de ouders erbij. Daarin valt het trouwens op dat vaders hun kinderen meer ruimte geven in gesprekken dan moeders. Mm-mm. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk wat ik nu ga zeggen. Maar dat wij als vrouwen wel heel snel de neiging hebben om iemand in de reden te vallen. En wij kunnen dat als vrouwen. Wij kunnen onze gesprekken breien. En jij zegt wat, ik zeg wat. En opeens zeggen we iets over een heel ander onderwerp. En we komen weer terug op het oude onderwerp. We breien de gesprekken een beetje. Terwijl mannen veel meer in blokjes de gesprekken voeren. En in thema gericht. En wij doen dat door elkaar. En je ziet dat ons brein daar op een of andere manier ook op is ingesteld. Dat we alle losse draadjes, dat we die toch vasthouden. En dat we daar weer op terug kunnen komen. Bij jongeren en zeker bij jongens is dat dus niet zo. Dus als jij als moeder een kind steeds in de reden valt. Een kind vertelt aan de diabetesverpleegkundige een verhaal. En dan als moeder denk jij, ik ga nu even aanvullen en verduidelijken. Maar dat is geen aanvulling, dat is geen verduidelijking. Dat is in de reden vallen. En zeker jongens denken op een gegeven moment, nou joh, als jij het beter weet dan ik, dan doe je het toch lekker? En dat is bijna een onbewust proces. En dan denken wij, nou, dit is een jongen die niet zo heel veel te vertellen heeft. Of dit is een zwijgzaam typeje. Zal vast aan het temperament of aan het karakter liggen. Maar dat is gewoon aangeleerd gedrag. Zo vaak in de reden gevallen. Zie je ook vaak bij mannen die best wel stil zijn in gezelschap. Dat zijn over het algemeen vrouwen die communicatief wat sterker zijn. En die dus ook veel in de reden vallen. Ja. En een man houdt op een gegeven moment zijn mond.
Ja, ja.
Dus dat is... Dat is belangrijk en dan kun je altijd dit voorbeeld noemen. Van Gideon weet ik dat hij moeders gewoon de mond snoert en dat hij aan het kind vraagt, doet ze dit thuis ook heel vaak jou in de reden vallen? Nou, die knullen vinden dat geweldig. Die moeder minder en die probeert hij dan altijd nog even een knipoog te geven. Maar daarna heb je verhaal. Ja, ze valt me altijd in de reden. En als ik dan wil vertellen, nou, dan heeft hij het verhaal. En dan zegt hij gaandeweg, zegt hij tegen de moeder van, wij kunnen dit samen. Over een half uur, dan spreken we elkaar weer. Ja. En dan gaat dat ook allemaal wat geleidelijker. Maar je kunt het dus ook doen dat je zegt van, we doen het 16-jaar gesprek is samen, 1-op-1. En daar, vanaf dan is het eerst het gesprek met de patiënt zelf. En dan komen de ouders en die krijgen een samenvatting. Ja. En hebben nog even de tijd om vragen te stellen.
Ja. Ja. Ja, dus als ik zeg maar, als ik het samenvat, dan is het die angst en zeg maar het erbij betrokken willen zijn van ouders is heel invoelbaar. Want het is heel reëel, ja. Zeker als er diabetes type 1 in het spel is. En dan is het zeg maar, als diabetesverpleegkundige kun je stapje voor stapje ouders erin begeleiden om het kind wat meer het woord te geven. En dan vanaf de 14e jaar ga je zo'n gesprek zelfstandig voeren met het kind, met de ouders erbij. En van de 16e kun je overwegen om te zeggen van, god, kom eens alleen naar het spreekuur. Of misschien gaan we het deels alleen met jou doen, deels met je ouders erbij. Maar dat je het kind echt begeleidt naar het zelf leren voeren van die gesprekken.
Ja, en echt ruim voor de leeftijd dat het het recht heeft. Je wil echt voorkomen dat een kind naar de strohalm, ik heb het recht op, gaat grijpen. Dus dat je dat voor bent, dat is voor alle verhoudingen is dat wel het beste. En ik heb altijd een grote voorkeur om echt riant voor de tijd van een recht te zitten. Omdat je dan nog een periode hebt waarin je kunt oefenen. Waar alle partijen in deze situatie kunnen oefenen. En daar ook aan kunnen wennen. En terwijl wij hier zo aan het praten zijn. Is voor mij die voorkeur van dat 16 jaar gesprek. Dat vind ik wel een hele mooie markering. Om daarna de keus te geven. Hoe gaan wij nu verder? Ja. Dit is nu de markering op 16 jaar. Dat is de regel in ons team. Probeer dit altijd als team op te pakken met elkaar. En daarna kun je kijken hoe je het weer kunt gaan vormgeven. Dan heb je een soort van nieuwe start. En dan kun je ook heel duidelijk een lijn trekken van vanaf nu zit jij echt aan de knoppen als patiënt. En wij gaan met elkaar besluiten hoe we jouw ouders hierin betrekken. En dat blijft belangrijk. Ja. Nou, ouders mogen niet aan de zijlijn blijven staan en in een soort van onwetendheid moeten tasten. Dat is natuurlijk afschuwelijk voor ouders. Ja. Dat moet je altijd zien te voorkomen.
Je luisterde naar de mini-podcast van Diabetes Pro. Heb jij nu ook een prangende vraag voor een zorgprofessional? Mail deze dan naar redactie.diabeteszorg@vnvn.nl. Wil je meer weten over Marina van der Wal? Neem dan een kijkje op haar website marinavanderwal.nl of op academievoorgezinenrelatie.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.